Welkom bij de True Color Clarity podcast. Mijn naam is Claire van Heuvel. Ik geloof dat de wereld een mooiere plek wordt wanneer we onze echte kleuren durven te laten zien. Niet alleen achter de schermen, maar juist op het podium van jouw leven. Voor jezelf, bij je gezin, op je werk en in je business. Het vraagt wel moed om je eigen pad te bewandelen. Zeker wanneer de wereld om je heen misschien van alles van je verwacht. Maar juist wanneer we open en kwetsbaar durven zijn, nodigen we de ander uit om dat ook te mogen. Er ontstaat helderheid en echte verbinding. Clarity. Luister maar. Wherever you go.
Ja. Hallo, welkom, welkom allemaal. Welkom als je zit te luisteren bij een nieuwe podcastaflevering. En heel erg welkom als je zit te kijken bij weer een nieuwe Rumble video voor mijn Clarity Channel. Het is nu 7 november 2023. En ik had 2 dagen geleden op 5 november in de avond een nieuwe aflevering opgenomen. En op dat moment, net voor het einde van die opname, vloog de verbinding eruit. En leek het er even op dat het videootje en de podcastaflevering of whatever, het fragment, mijn teaching, de True Color Teaching, weg was. En toen hebben we gekeken of we hem nog konden terughalen via het platform waar ik het opneem. En dat lukte wel, alleen het beeld was vrij troebel. En ik heb hem gisteren had ik de aflevering als podcast geüpload. En vanochtend had ik gezwommen in de zee. En liep ik daarna nog even te luisteren naar mijn eigen opname. En of ik tenminste, ik kwam thuis en ik dacht, nou, laat ik nog heel even terugluisteren naar mijn zenden. En toen dacht ik, nee, het was te troebel. Het was niet de energie erachter, hoewel ik heus wel achtersta wat ik allemaal deelde. Maar de energie eronder of erachter, of hoe je dat ook wil noemen, die was te troebel en die was ook te fel of te gehaast of te... Dus ik dacht, oh, het doet er niet aan wat ik zo graag wil overbrengen in helderheid. Dus laat ik een nieuwe poging doen. Dus ik heb vanochtend de podcast weer weggehaald. En de video was sowieso veel te donker, veel te troebel. De haperingen doordat die verbinding eruit ging. Dus ik dacht, dit is genoeg teken om hem opnieuw op te nemen. Nou. Anyway, dat gaan we nu doen. Tenminste, daar ga ik nu een nieuwe poging toe doen. Omdat ik hoop dat wat ik graag zou willen overbrengen of wil delen, waar ik graag licht op wil schijnen vanuit mijn manier van kijken, vanuit mijn perspectief. Omdat ik hoop dat dat een bijdrage levert aan onze manier van kijken naar onze eigen kleine levens, maar ook zeker naar wat er nu in het groot in de wereld speelt. Net kreeg ik nog een hele mooie, heel mooi bericht binnen via Instagram. En daarin schreef iemand mij: lieve Claire, ik ga even de moeite en tijd nemen om je echt te laten weten hoe erg fijn het is wat je doet en hoe je gidst en leidt en duidt met zoveel liefdevolle helderheid en zorgvuldigheid. De manier waarop je het neerzet is glashelder en begrijpelijk en ik denk dat veel mensen hier daarom iets aan kunnen hebben. En dat was voor mij, waarom ik het nu deel, is niet om te zeggen van kijk eens even hoe fijn en helder ik wel niet ben. Maar het is vooral was voor mij vooral een laatste bevestiging en zetje om deze opname opnieuw te doen. En om dus wel nog een keer te gaan delen wat ik gisteren ook in mijn stories heb gedeeld. En wat voor een deel ook in de vorige opname van 2 dagen geleden zat. We leven op dit moment in een tijd. Als we, stel, hè, je kijkt dit over een half jaar of je luistert dit over een jaar terug. Maar op dit moment leven we in een tijd waarin er opnieuw, voor mijn gevoel, ja, ik denk toch wel weer voor het eerst sinds de 2019-2020 de heftigheid van de hele corona-situatie, leven we op dit moment weer in zo'n piek van kampen. En een piek van in de energie voelen zoveel mensen onrust en de heftigheid en de zwaarte en de wanhoop en de overwhelm. En daarin, als ook als een van de meest zuigende energieën, denk ik toch wel, de dualiteit. Tenminste, dat is het beeld wat ons continu gevoed en gevoerd wordt. Online, in de praatprogramma's, op de radio, in de kranten, in gesprekken onderling, zijn we weer op een punt aangekomen waar, wat mij betreft, juist gevraagd wordt aan ons allemaal: lukt het ons om hier bovenuit te stijgen en niet weer gevangen te worden in een web van dualiteit, maar juist een wat hoger perspectief op te zoeken, te kijken of je jezelf daarin kan grounden, kijken of je steeds vanuit die plek in beweging kunt komen met je eigen kleine acties. En daar wilde ik het heel graag over hebben in deze uitzending en ook in deze podcastaflevering. Ik wil even zoeken voor mezelf naar wat wordt dan mijn startpunt? Want er zijn eigenlijk, waarom ik ook de vorige aflevering toch maar weer weggehaald heb, is omdat ik te veel perspectieven tegelijkertijd wilde vertellen. En ik heb namelijk 2 kernpunten. En het ene kernpunt gaat dus over wat ik net zei. Lukt het ons om uit te zoomen en op de plek te gaan staan die juist de plek van verbinding vanuit het hogere perspectief, vanuit kijken naar waar we elkaar kunnen ontmoeten in plaats van de plek van dualiteit. Dat is echt een grote thema voor op dit moment wat mij betreft en dus ook in deze aflevering. En een andere grote dot of thema is die dualiteit die daar dus onder zit van slachtoffer en daderschap. En daaromheen zit eigenlijk nog een derde onderwerp te zoomen als het ware. En dat is de strategie van overload, van te veel, van alles wat er op ons afkomt. En die 3 dingen die zitten eigenlijk met elkaar verweven en waarschijnlijk nog wel wat meer thema's. Dus bij welke ga ik beginnen en hoe ga ik dit aanvliegen? En ik denk gisteren in mijn stories heb ik het draadje opgepakt vanuit de energie van dader en slachtofferschap. En daar heb ik het ook tijdens de afgelopen 2 maandagochtend webinars met iedereen die daar aanwezig was, was dat ook een rode draad. En ik denk dat dat een mooi thema is om laat ik daar dan mee beginnen. En dan zoom ik hopelijk zometeen ook nog uit naar, oké, hoe komen we dan met elkaar tot het derde perspectief, tot de plek die we daarboven eigenlijk op te zoeken hebben. En daarnaast ook de strategie van overload en waardoor we als het ware overspoeld worden en deels verlamd raken of overwhelmed raken en niet meer in beweging komen om te kijken in hoeverre we naar dat derde perspectief kunnen bewegen. Nou, slachtoffer-dader. Ik denk voor heel veel mensen die zitten te luisteren en die zitten te kijken, helemaal geen nieuw thema. Maar het, voor mijn gevoel is het in deze tijd waarin we nu wederom zijn aangekomen. Ik zei het net al ook al eventjes. Voor mij weer zo'n piek, weer zo'n ongelofelijke momentum in onze tijd waarbij de hele wereld betrokken is. Dat was natuurlijk bij corona ook zo. En dat is opnieuw. Is nu opnieuw zo. En dan gaat het met name over het conflict in het Midden-Oosten op dit moment, waar ongelooflijk vergrootglas op ligt. En wat ik er sowieso wel bijzonder of wonderlijk aan vind, is dat er zijn natuurlijk op dit moment, en ook vorig jaar of een paar maanden geleden, en 2 jaar geleden zelfs, zijn nog zoveel meer conflicten. We hadden ook nog een Rusland-Oekraïne oorlog. We hebben op heel veel plekken zijn er ook allerlei dingen gaande waar we helemaal niet dagelijks mee bezig zijn. Maar op de een of andere manier is deze situatie, en ik denk dat als je dat, en met deze situatie bedoel ik dus de situatie in het Midden-Oosten, Israël, Gaza, ik denk dat als je nog meer uitzoomt, is vanuit een bepaald spiritueel perspectief, is het niet zo gek dat deze plek nu zo uitvergroot wordt. Maar daar ga ik in deze video niet verder te veel aandacht op vestigen. Maar dat heeft heel erg te maken met de locatie en het feit dat er volgens oude geschriften op die locatie, dat het wel degelijk echt Holy Land is. En dat daar bepaalde portals zich bevinden waar een gevecht over plaatsvindt, ook in the skies. Maar goed, daar gaat deze, laat ik het niet nog nu weer opnieuw vertroebelen. Maar het is niet zo gek dat, ondanks het feit dat er op vele andere plekken net zo goed dualiteit, conflict, gruwelijke daden, pijn, trauma, rouw, verdriet, dader-slachtofferschap plaatsvindt, er zo'n vergrootglas ligt op dit. En met vergrootglas bedoel ik dat de hele wereld ermee bezig is. Binnen in dat vergrootglas worden wij dus met z'n allen continu weer uitgedaagd, getriggerd om een kant te kiezen. En om ofwel om op te komen voor, ofwel om. En ik denk dat die dynamiek van dualiteit, die is ongekend krachtig. En daar hebben we op de een of andere manier bovenuit te stijgen. We hebben te kijken, kunnen wij. We worden opnieuw uitgenodigd als mensheid. De hele mensheid is hiermee in rep en roer. We worden wat mij betreft opnieuw, ja, zou ik het zelfs misschien wel getest willen noemen, of uitgenodigd om te kijken, waar staan we met ons bewustzijn? Hoe gaat het met, wat is de peilstok op dit moment? Kunnen wij hier bovenuit stijgen? Lukt het ons om uit dat superzuigende energetische veld van dualiteit, daarin echt een grote stap te maken nu? En ik vind dat zelf ook ongelooflijk ingewikkeld, omdat het veld waarin er nu overal ter wereld ook echt opgestaan wordt voor in dit geval één kant van het van de twee hoofdrolspelers in dit verhaal. En ik denk dat het ook op een bepaalde laag echt ook kloppend is en waar is, en dat ze ook onze stemmen verdienen. En onze roep om, hou hiermee op. Het in het licht zetten van een bepaalde kant van het verhaal, wat al zoveel jaren eigenlijk helemaal toch wel overruled wordt door kracht en door het recht van de sterkste. Dus op een bepaalde laag is het helemaal, denk ik, ook een hele mooie beweging dat er zoveel mensen geluid maken nu. Maar als je het weer vanuit een ander perspectief bekijkt, dan is het nog steeds wederom dualiteit en is het wederom slachtofferdaderschap, waar de potentie in zit dat dat weer van stuivertje gaat wisselen. En tijdens de webinars en gisteren ook in mijn stories probeerde ik dat als onderwerp in het licht te zetten, om te kijken of we dat kunnen met elkaar, want het is heel subtiel en het is heel sneaky en het is heel venijnig, om te kijken of het ons lukt om echt voor Team Human te gaan. En niet onszelf te laten verleiden om bepaalde de dynamiek en de energie en het veld van dualiteit te voeden. Ook als dat onder de vlag gebeurt van opkomen voor. Of onder de vlag gebeurt van we kunnen hier niet zwijgen, we kunnen niet wegkijken. En nogmaals, voor een deel voel ik dat natuurlijk ook. Voor een deel zie ik ook al die filmpjes van die onschuldige burgers en vooral kinderen. En denk ik, hou op gewoon. Wat denk je dat dit, waar gaat dit dan naartoe? Dat dit ook maar iets oplost? Maar ik merk ook, als ik heel eerlijk ben, dat er diep in mij daardoor ook weer een oordeel komt over de daders. En ik denk dat dat een gevaarlijk punt is. Want op het moment dat we daardoor ook weer in dualiteit en in oordeel en naar die daders gaan kijken, de daders, en die ook weer allemaal over één kam scheren en daarmee ook weer gaan veroorloven dat ze gestraft worden of dat we ook hier in dit land waar die oorlog op dit moment helemaal niet gaande is, ja, dat het normaal is om ook weer tegen, ik noem maar wat in dit voorbeeld, de Joodse mensen te gaan ze te bedreigen of te zeggen, nou, maar weet ik veel. Ik ga ook niet op de details in. Wat ik bedoel over te brengen is, en daar hadden we het ook tijdens het webinar over op maandag, dat vacuüm is zo sterk dat je er dan nooit meer uit, dat je er niet uitkomt. Want de slachtoffers worden weer daders. En zo blijft het een vicieuze cirkel. In het grote denken we, weinig invloed. Dat blijkt nu ook bijvoorbeeld als je kijkt naar overal. In ieder geval in de westerse wereld gaan mensen massaal de straat op om te protesteren, om te roepen dat ze willen dat het stopt. Om te zeggen dat ze voor de Palestijnen zijn. En nogmaals, ik snap het ook. Ik heb die gevoelens soms zelf ook echt. En daarnaast zie ik ook dat dit ook aan het andere uiterste weer een extreme kant van haat ten opzichte van de andere groep met zich meebrengt. En natuurlijk kan je dan denken en roepen, ja, maar het moet een keer, want dit gaat ook al decennia lang. En mijn hoop is dat we met elkaar naar de wortel van het probleem zouden kunnen gaan en het aan kunnen vliegen vanuit een derde perspectief. Zeker op het moment dat je hier woont. En dat je eigenlijk zo ver van al het leed vandaan bent. In het webinar deelde ik daarom, in het kleine kun je wel degelijk invloed hebben op het grote. En in dat kleine worden wij, wat mij betreft, gevraagd om te kijken hoe het zit met het slachtoffer en het daderschap in onszelf en in ons kleine leven. Hoe zit het met in de conflicten die je hebt met je familie, met je ouders, met je buurman, met je collega, met je partner, met je kinderen? Durf je eerlijk te kijken? En die vraag die heb ik mezelf dus ook gesteld. En is een oefening waar ik zelf ook probeer mee aan de slag te gaan. In hoeverre heb ik situaties of verhalen in mijn eigen leven waarin ik mezelf het grootste slachtoffer vind? En waardoor ik, doordat ik vind dat mij... dat ik het slachtoffer ben van een bepaalde situatie, dat mij dingen aangedaan zijn, waardoor ik het gerechtvaardigd vind om ook de dader te worden. En om ofwel terug te slaan of de ander weg te zetten, of om in ieder geval om niet te bewegen uit de dynamiek, maar om van kant te wisselen. In welke situaties ben ik zelf een dader of ben ik zelf een slachtoffer of wissel ik continu van die rollen? En kan ik die situaties aankijken vanuit een hoger perspectief, uitspreken en opruimen? En ik denk dat op het moment dat wij die energie gaan voeden in het klein, dus ruim het op met je zus, ruim het op met je partner, ruim het op met je familie, met je buurman, met je collega. Ruim het op. En dat kan zijn, ruim het op, doordat je de confrontatie aangaat vanuit het andere perspectief. En probeert om te voelen op welke, waar kunnen we elkaar weer vinden? Wat is hier de common ground? Wat is hier, hoe kunnen we naast elkaar leven? Hoeven we nog niet weer dikke buddies te zijn, maar hoe kunnen we in ieder geval elkaar weer zien gewoon als de mensen die we ook zijn? Als de kinderen die we ooit waren. Ik deel in mijn werk, heb ik heel vaak een oefening gedeeld die zo snel naar vergeving shift. En die heeft te maken met de kinderen. Met kinderen, met onze eigen innerlijke kinderen ook. Want op het moment dat jij je voor de geest haalt dat, ik noem maar wat, je vader ooit een kleine jongen was, die ook who also had hopes and dreams, die ook met onschuld in de wereld stond, die ook het beste wilde voor zichzelf en die toen door het leven heen is gegaan en op de een of andere manier geconditioneerd, gevormd, geleden heeft en vanuit daar slachtoffer een dader is geworden en jou misschien pijn heeft gedaan. Maar op het moment dat je je vader, of ik noem nu even je vader als voorbeeld, hè, maar op het moment dat je de tegenpartij als kind voor je ziet, verruimt meteen je hart. En ik denk dat er daarom, er is daar zoveel, en met daar bedoel ik nu weer even in Gaza onder andere, zoveel leed onder kinderen. De filmpjes van kinderen die ofwel gewoon have been blown to pieces, ofwel trillend van de trauma helemaal alleen daar zitten. Ja, ik kan niet zeggen zonder dat ik daar helemaal van emotioneel van word. Als we... We need to do better, weet je... Ik denk dat daarom misschien er ook zoveel beelden van die kinderen zijn. Omdat we hebben echt als mensheid uit deze dualiteit van slachtoffer en dader te stappen. We hebben echt naar een hoger perspectief te gaan. We hebben de compassie op te brengen om te zeggen, dit gaat niet. We kunnen dit niet met geweld meer blijven oplossen. Of denken dat daar de oplossing ligt. We kunnen niet meer zeggen, ja maar ik ben het slachtoffer. Want dit is er gebeurd op, in dit geval 7 oktober. En dat de andere kant zegt, ja maar wij zijn al jarenlang slachtoffers, want dit startte niet op 7 oktober. En het is allemaal waar. Vanuit allerlei perspectieven is het waar. Ik kreeg gisteren van een lieve vriendin van mij, ze is Joodse, En zij stuurde mij, omdat ik deelde over slachtoffer en daderschap en de oproep om in jezelf te gaan kijken en naar jezelf te gaan kijken, vanuit welke plek kom ik nu uit beweging? Voeg ik iets toe? Of maak ik de dualiteit alleen maar groter? En zij stuurde mij dat ze me ervoor wilde bedanken. Maar kwam er een verhaal over haar angsten. Wat zij nu ziet gebeuren. Hoe de propaganda en alle overload aan filmpjes en de energie van waar de wereld zich nu bevindt, ook tegen haar en haar gezin keert. Ook dat is een waarheid. Ook dat is een perspectief. Gisteren deelde ik daarom: stap 1 in het kleine is: ga eens de moed opbrengen om in je eigen leven te kijken. Waar ben ik slachtoffer en vergoeilijk ik daarmee het worden van een dader? Of waar ben ik dader en voel ik me daardoor daarna weer een slachtoffer? Hoe kan ik deze dynamiek in mijn leven, in mijn omgeving, in mezelf shiften, transformeren? En dat doe je door het in het licht te zetten, door het te doorvoelen, maar ook door het op te ruimen en door te gaan naar een hoger perspectief. En dat is het perspectief van de kinderen. Dat is van je eigen kind. Het is het perspectief van uiteindelijk zijn we allemaal kinderen op deze aarde. En zijn we één. En op het moment dat... En het is heel venijnig. Want door alle filmpjes die ik nu tot me neem, de overload aan informatie, kom ik zo ook nog op terug. Want dat is dus ook een heel erg een thema in deze... In daar waar ik licht op wil schijnen. Een thema is ook hoe wij overloaded worden met zoveel perspectieven, zoveel filmpjes, dat je heel snel weer schiet in dat vacuüm van dualiteit. Ofwel bevriest en niks gaat doen. Oh, komt een ambulance voorbij. Wat mij betreft nog even bevestigend voor de urgentie van wat van ons gevraagd wordt. Maar, en nu ben ik natuurlijk weer mijn train of thought kwijt. Maar waar ik het over had is in ieder geval in het kleine dat slachtofferschap aankijken. Kijken of je naar een verruimer perspectief kan. Zodat je meer op de laag van eenheid terechtkomt in plaats van dualiteit. En zodat je steeds opnieuw... Het is heel venijnig. Want wat ik net zei, hè, de hoeveelheid filmpjes die ik ook op me afkrijg, maakt ook dat ik ergens, als ik heel eerlijk ben, diep in mij voel dat ik met een andere blik naar het Joodse volk ga kijken. En ik denk dat dat gevaarlijk is. Niet alleen omdat het nogal generaliserend is en er ook een heleboel Joodse mensen zijn die net zo goed dit helemaal niet willen. Ten tweede omdat alle Joodse mensen op de aarde nog wel een verschil is met Israël. En ook in Israël weer verschillen zijn. Maar wat ik bedoel te zeggen is hoe venijnig het is dat je in een veld van dualiteit gezogen wordt. En hoe nodig het is dat een grote groep daarboven uitstijgt en in ieder geval roept om, ik zou willen zeggen staakt het vuren, maar eigenlijk gaat het nog verder dan dat, roept om let's come together, dit gaat het niet oplossen, kom op, zoom uit, waar gaat dit over? Kunnen we nou echt niet met elkaar leven op deze wereld? Moet het nou echt zijn, dit stukje land is van mij en dat stukje land is van jou? Het is nog zo diep in de matrix om je identiteit te ontlenen aan een vlag of een grens of een kleur. En hoe subtiel het is, de venijnigheid ervan. Ik deelde gisteren ook en ik zal het er nog even bij zetten. Want ik denk dat dat de uitnodiging is. Dus de eerste uitnodiging voor ons allemaal is om te gaan kijken. Of in ieder geval als dit je aanspreekt. Hè, als mijn perspectief je aanspreekt, als je dit ook voelt, als het resoneert, is de eerste uitnodiging in het kleine. Hoe zit het met mijn slachtofferdader? Hoe zit het met die dynamiek? Wat in mij is een dader? Wat in mij kan ook dader zijn? Want we kunnen het veroordelen, maar zolang dit in onze realiteit zich laat zien, betekent dat dat het in ons zit. Dat we in staat zijn om anderen uit zelfverdediging, omdat we het slachtoffer zijn, zoveel pijn te doen. Dus dat is stap 1. En de tweede stap, wat mij betreft, even kijken hoor, dan moet ik het eventjes opzoeken. De tweede stap is wat mij betreft om te gaan herkennen hoe subtiel het veld en de energie is van waar je dan ingezogen kunt worden in jouw delen. En in jouw, in het verlenen van jouw stem of je energie. Want daarmee voeden wij een veld van dualiteit. En hoe subtiel het is, vond ik zelf heel duidend bij het volgende voorbeeld. Ik zag namelijk online bij heel veel, noem het even spirituele persoonlijke ontwikkelingspagina's, teachers, coaches, gidsen, zag ik dat deze quote gedeeld werd. De quote was: if we can justify the killing of any children for any reason, we can justify anything. And in that moment we've lost our humanity. Let's quiet the mind and sit with that. This is not controversial. Wat ik daarbij voelde en dus ook schreef en deelde was: ik weet zeker dat de intentie van deze quote liefde was. En, of op zijn minst het willen wakker maken, het willen wakker schudden. Maar als ik kijk vanuit de laag van het andere perspectief, niet de dualiteit, dan zie ik niet en voel ik niet alleen iets compleet anders in mijn omgeving met de mensen met wie ik mij omgeef, of online, maar denk ik ook dat het juist nodig is om niet nog sterker te voeden: we are losing our humanity. Want natuurlijk, op een bepaalde laag is het waar. Als wij kunnen toestaan, als de wereld toestaat dat welk kind dan ook maar vermoord wordt, yo, waar zijn we dan? Maar wat ik nu zie, is juist dat er zo'n ongelooflijk grote groep dat helemaal niet justified. Sterker nog, dat is wat ze ofwel zo hard raakt dat ze de straat op gaan, ofwel zo hard raakt dat ze verlammen en zich wanhopig voelen en verdrietig zijn en zich somber voelen. Dus nobody is justifying it. Wat mij betreft zie ik juist dat wij door deze hele gebeurtenis, zie ik juist dat we are reclaiming our humanity. Omdat we juist denken: nee, maar dit gaan we toch niet meer doen. Oorlog? Hoezo? Hoe snel de perspectieven over oorlog aan het wisselen zijn, aan het shiften zijn. Als je nog geen 40 jaar of 50 jaar geleden kijkt en hoe de gewone mens toen over oorlog dacht. Dat was zoveel, part of life, dan nu. Veel meer harten beginnen zich te openen om te zien, ja maar, Tuurlijk, is er altijd om peace geroepen. Ook in andere generaties, maar ik hoop dat je snapt wat ik bedoel. Dus ook door de nuance voor mij zit hem erin, dat ook als je zo'n quote deelt, voed je het veld van divide and conquer. Een quote die beter gedeeld had kunnen worden, wat mij betreft, was: the fact that so many people will not justify the killing of any children shows us that we are reclaiming our humanity. Dat veld moet gevoed worden. Niet het veld van: oh, hallo, zijn jullie, ik denk dat ik helder ben. En maar dat maakt dus wel dat je kunt zien hoe subtiel het is. Want je deelt die quote, ik las hem ook en ik dacht eerst ja. En je deelt hem ook omdat je die intentie hebt van nee. Maar de subtiliteit in de keuze van woorden en in wat deel je? Deel je iets wat bijdraagt aan divide en conquer, slachtoffer, dader, dualiteit? Of kom je uit de plek in beweging die echt deelt voor het voeden van het veld van verbinding? Van unity, van team human. Being pro the people. En nog verder eigenlijk pro life. Want als er één levende species hier op aarde is die er een potje van maakt, dan zijn wij de people het wel. Maar goed, dat is weer een ander onderwerp. In dit licht zag ik een mooie videoclip op YouTube. Het was een videoclip van uit de uitzending van Khalid en Sophie. Iets wat ik eigenlijk nooit kijk. Maar ik zag deze clip toevallig voorbij komen. En daarin gaf Joris Luijendijk en Raoul Heertje. Die waren in gesprek hierover. En Joris Luijendijk deelde eigenlijk dit. Hij zei eigenlijk wat ik ook probeer te zeggen van... Kunnen wij als mensheid uit slachtofferdader, uit ik ben voor dit, ik ben tegen dat, uit de dualiteit een laag daarboven zien en zien dat beide kanten pijn hebben, dat beide kanten lijden, dat beide kanten hun perspectief en hun waarheden hebben, dat er ook weer in de dualiteit weer verschillende perspectieven zijn en kunnen wij naar een derde perspectief shiften? Kunnen we kijken naar wat er eigenlijk hier wil? Kunnen we zien dat we hopen dat we vanuit deze gruwelijke donkerte humanity aan het terugclaimen zijn in plaats van aan het verliezen zijn? En kunnen we daar onze bijdrage aan leveren? En wat hij zei vond ik bruikbaar en mooi en hoe noem je dat? Toepasbaar. Want net zoals dat ik net in mijn webinars uitnodigde van ga eens kijken waar in jouw leven je nog de rol van dader hebt in jezelf. Of die van slachtoffer waardoor je daderschap vergoeilijkt. Zei hij, op het moment dat je voelt en dat je het gevoel hebt dat je moet uitspreken en dat je iets moet doen. Dat je op hebt te komen dagen. Dat je niet stil bent. Dat je niet toekijkt naar hoe er, ja, we kunnen het ook ontkennen, maar waar toekijkt hoe er een ongelofelijke gruweldaad gepleegd wordt. War crimes. Kun je heel even ademhalen tussendoor, heel even een kleine pauze inlassen en jezelf afvragen, is dat wat ik nu wil doen? Wil delen op social, wil zeggen tegen men in het gesprek, weet ik veel. Gewoon, is wat ik nu wil toevoegen? Gaat dat iets toevoegen aan groter lijden? Met een lange ei? Of gaat het iets toevoegen aan het lijden met een korte ei? Leiderschap nemen voor het bewegen naar verbinding. Voor het bewegen naar menselijkheid, voor het elkaar weer kunnen horen, voor vrede, voor het perspectief van bij elkaar komen. En daarin zit dus de hele tijd die nuance. Want ja, en ik weet dus ook niet of wij daar al zijn, of ik daar al ben. Want ik vind het zelf ook heel ingewikkeld. Er is ook een groot deel in mij wat eigenlijk gewoon wil opstaan en zeggen, hallo, wat denk je wel niet? Hallo, yo, Israël, ga je lekker? Maar hoe ongenuanceerd is het voor iemand van ja, mijn leeftijd die hier woont? Ik heb eigenlijk helemaal niet, ik kan me inlezen. Ik probeer mezelf to educate myself. En toch sta ik er ook voor een deel buiten. Maar voegt het iets toe? Voegt het toe aan het ontstijgen van die dualiteit? Of kom ik in beweging in naam van rechtvaardigheid, in naam van liefde, in naam van... En wat Joris Luijendijk zo mooi zei was, op het moment dat je dus in de in het vacuüm zit van slachtoffer en dader. En je voelt je bedreigd en je voelt je bang en je voelt je wanhopig en je voelt je overspoeld. Is de makkelijkste manier daaruit, de makkelijkste manier om te dealen met pijn, de makkelijkste manier om het gevoel te hebben dat je grip en controle hebt, is om te wijzen naar de ander. En is om de ander aan te gaan, om een vijand te zoeken en te hebben. Het is een valse schijnveiligheid. En het brengt ons nergens. En dat vond ik een heel mooi perspectief. En eigenlijk was de eindconclusie in dat gesprek ook, we need to do better. We moeten allemaal meer ons best doen om elkaar weer te kunnen zien. En om ook te zien dat er krachten aan het werk zijn die ons heel erg graag in de dualiteit willen houden. Die gewend zijn op deze aarde om te leven in die dualiteit en in de endless cycle van dit. En naast de uitnodiging, hoe zit dat dan bij jou? En kun je dat opruimen? Want so within, so without, as below, so above, so below, in het kleine, staat in wel degelijk in verbinding met het grote. Als grote groepen mensen niet naar de maar, ja maar zij, ja maar ik, maar naar de en gaan. Als grote groepen mensen letterlijk opruimen. Hun conflicten, innerlijke conflicten, in een kleine omgeving conflicten. En als we daarnaast ons best gaan doen om steeds te kijken vanuit welke plek kom ik in beweging. Lukt het mij om even adem te halen en mezelf af te vragen, voeg ik iets toe aan verbinding? Ben ik nu een leider van waar ik hoop dat de wereld naartoe gaat? Of ben ik eigenlijk het energieveld aan voeden van divide and conquer? En ben ik nog meer toe aan het voegen aan lijden van wie dan ook? Dader of slachtoffer? Ik denk dat als we die twee dingen proberen, of in ieder geval onszelf daar steeds meer bewust van zijn, dat het dan beter lukt om het derde perspectief te gaan zien. En dat derde perspectief raakte ik net al even aan in. Een derde perspectief opent zich heel snel vaak als je het hebt over kinderen. Maar in het webinar zei er iemand die zat te luisteren iets heel moois. Die zei, in ieder conflict, in iedere donkerte, schuilt ook het zaadje van licht. En in iedere oorlog schuilt ook de potentie van vrede. Maar dan moeten we dat wel kunnen zien. Kunnen wij in deze wanhopige, moedeloze donkerte, kunnen wij daarin toch ook zien wat er aan moois gebeurt? Kunnen wij het zaadje van licht zien, het zaadje van transformatie, het zaadje van potentie? Kunnen we zien, als we voorbij de gruwelheden kijken, voorbij de rouw, voorbij het trauma, voorbij de beelden waar je echt van denkt, holy crap, kunnen we daardoorheen ook zien wat er ook gebeurt op een hele andere laag. En wat ik in ieder geval graag als voorbeeld wil delen van een derde perspectief. En wat ik ook deelde online. En wat ik ook lastig vind om te delen. Of lastig, waarbij ik ook probeer ja, zo genuanceerd mogelijk mijn woorden te kiezen. Omdat ik me ook kan voorstellen dat ik makkelijk praten heb. Mijn huis ligt niet in puin. Mijn geliefde, mijn kinderen liggen niet onder het puin. Mijn hele familie wordt niet opgeblazen. Aan welke kant dan ook. Mijn dierbaren zijn niet gegijzeld. Dus ik heb vanuit een best wel warme huiskamer met kaarsen aan best makkelijk praten. Dus daarin vind ik het ook wel moeilijk om dan vanuit deze comfortabele positie het te hebben over het derde perspectief. Want ik kan me voorstellen dat als je helemaal in die dualiteit zit en in dat drama zit en in de gruwelijkheden die ook waar zijn zit, dat je echt denkt, ja, sodemiet erop. En toch denk ik dat er van de mensen die de privilege hebben nu om zich daar niet te begeven, op zijn minst gevraagd wordt om het hogere perspectief in zichzelf vast te houden en om het centrum te houden en om het lichte te proberen te blijven voeden. Want als ook wij meegaan in die dualiteit, then we're totally lost. Dus daarom wil ik het toch graag delen, want het derde perspectief, wat ik bijvoorbeeld zie, dwars door de donkerte heen, dwars door de pijn heen, is het perspectief wat te maken heeft met onze mannen. Met de mannen in de wereld. En het perspectief dat we, zeker in de wereld van bewustwording en spiritualiteit, roepen we eigenlijk al een aantal jaren, the feminine is rising. Feminine energy is rising. En voor de wat meer platte vertaling daarvan, ging dat voor velen over de vrouwen, the goddess in you. En dat is ook waar. Maar wat er nu gaande is, ja, wat mij betreft gaat het daar eigenlijk om. En dat is hoe de feminine energy in de mannelijke wereld, in het patriarchaat, in de verwrongen mannelijke energie van vechten, van oorlog, van geweld, van conflict, aan het rise is. Want, dan moet ik wel eerlijk toegeven dat mij veel meer filmpjes en beelden bereiken vanuit Gaza en die kant. Maar ik denk eigenlijk dat er ook dat dit wellicht ook aan de andere kant gaande is. En misschien zelfs ook wel in het leger wat nu aanvalt. Maar ik zie in ieder geval aan de kant van hoe wij het in onze aardse realiteit nu zien, slachtoffer. Ik zie zoveel mannen vrouwelijke energie uitzenden. Ik zie ze kwetsbaar zijn. Ik zie ze proberen te troosten. Ik zie ze kinderen vasthouden. Ik zie ze kinderen strelen. Ik zie ze kinderen willen opvrolijken. Ik zie ze zorgen voor kinderen die ze helemaal niet kennen. Ik zie ze elkaar vasthouden. Ik zie ze armen om elkaar heen slaan. Ik zie ze verbroederen. Ik zie zoveel feminine power at work. En dat derde perspectief, dat kleine zaadje van licht in deze ongekende duisternis, dat vind ik heel hoopvol. Omdat ik, en ik zie het dan, daarmee zie ik het ook in het klein, in de mannen hier, in mijn eigen man, in mijn kleine mannen, in mannen in onze wereld, waarbij ik bedoel bijvoorbeeld mijn eigen man kan die filmpjes niet kijken zonder te huilen. Zonder tranen te voelen, zonder verdriet te voelen. En dat kwetsbaar durven zijn en niet als eerste impuls te willen vechten, maar juist als eerste impuls te willen voelen en zorgen en handen in de lucht gooien en vragen om hulp. Dat zijn vrouwelijke energiewaarden. En dat zie ik wel gebeuren op grote schaal. Voor mij, vanuit mijn perspectief, vanuit het derde perspectief, is dat ergens een inimini zaadje van hoop en licht. Te midden van de donkerte wat er nu gebeurt. Het is in ieder geval het zaadje wat ik graag zou willen voeden. Waarom? Omdat ik echt met mijn hele hart en mijn hele ziel hoop dat die energie mag groeien. En dat die overeind blijft, en dat sterker nog, dat die groter wordt dan weer een nieuwe cyclus van dualiteit en een nieuwe cyclus van daderslachtofferschap, waardoor al die kinderen die zoveel verloren hebben, wederom opgroeien met nog meer haat en nog meer willen vergelden, waardoor we weer in een nieuwe cyclus komen. Ik hoop zo dat de energie van verzachting, dit willen stoppen, voor elkaar willen zorgen, beschermen, dat die leidend mag gaan zijn. En ik weet dat sommigen mij naïef vinden. Maar ik denk en geloof echt dat het een strategie is om ons te willen blijven verdelen. En om te denken, om in cynischheid te blijven, in cynisme te blijven, dat wij hier als mensheid niet toe in staat zijn. Want hoe meer we nu het perspectief gaan voeden dat die generatie die nu zo ongelooflijk veel leed aangedaan wordt, weer een nieuwe generatie van pijn gaat zijn, hoe meer dat veld gevoed gaat worden. En dat is precies wat er. Dat is precies het gevecht tussen donker en licht. Durven wij te geloven in een nieuwe wereld? Durven wij te geloven in de mensheid dat we die aan het reclaimen zijn? Durven wij te geloven dat we dit kunnen? Dat we hierbovenuit kunnen stijgen? Durven wij dat? En durven we dat te gaan voeden? Kunnen wij dat ook in ons kleine leven? En kunnen we daar onze energie aan geven? Een laatste punt wat ik daarmee graag zou willen aanraken is om in je kleine leven dit aan te kijken, om het slachtofferdaderschap in jezelf, om pauze te nemen en adem te halen zoals Joris Luyendijk zei en van jezelf te voelen uit welke plek kom ik in beweging, voed dit iets toe, ben ik verbinding aan het veroorzaken of nog meer het veld van dualiteit aan het voeden. En daarnaast lukt het mij om in de donkerte toch het zaadje van licht te blijven zien. Lukt het mij om elke keer te kijken wat is hier het derde perspectief? Wat wil er hier eigenlijk? Om dat allemaal te kunnen, hebben we ons te realiseren en bewust van te zijn dat er ook een kracht gaande is. En ik wil eigenlijk weg van ze, want wie zijn ze? Wij zijn ook ze. Maar dat er wel een krachtenveld gaande is die ingezet wordt om een overload te veroorzaken. Een overload aan filmpjes van geweld. Hoe meer kinderen je ziet trillen op de grond daar, hoe minder het je gaat raken. Een overload aan prikkels. Zodat we wanhopig worden, moedeloos worden, denken, ja, nou ja, dit heeft toch allemaal geen zin. Dus in het grote wordt er een overload, komt er een overload aan perspectieven, waarheden, geweld, weet ik veel wat, op ons af. Op het grote veld van menselijkheid en conflict. En in het kleine worden we ook compleet overprikkeld. Zoveel mensen in mijn webinars of in mijn consulten of op mijn Instagram zeggen, ik ben gewoon zo moe. Het is zoveel. De ruis van buitenaf, maar ook alles om me heen, wat ik moet. Ik kan mijn Instagram niet openen. Of de teachings vliegen me om de oren over wat ik allemaal wel niet zou moeten. En als we naar bijvoorbeeld onze kinderen kijken en de mate waarin zij overprikkeld worden door die talloze doorscrollende TikTok-filmpjes, Snapchat, weet ik het wat. Zowel in pain en in het grote worden we overspoeld, waardoor we bevriezen en waardoor we wanhopig worden. Of, hoe noem je dat? Nam en niet meer in staat om in beweging te komen. En in het kleine worden we ook in pleasure overload. Dus dat wat we denken dat pleasure is. Namelijk 2 uur lang kitten TikToks scrollen of zo. Dus die overload die zorgt voor system overload. Voor overprikkeling, voor niet meer helder kunnen voelen. Maar ook voor denial. Van oh, ik wil dit allemaal even niet horen. Laat maar, ik ga wel gewoon kijken naar kittenfilms in plaats van naar trillende kinderen. And I get it. Maar het is ook een krachtenveld om ons weg te houden bij onze kern. En om ons weg te houden bij te kunnen dealen met wat er nu allemaal gebeurt. En te kunnen gaan kijken naar het derde perspectief. En daar onze energie in aan te verlenen. Want die denial en dus maar naar pleasure gaan of naar verdoving. Ja, dat is natuurlijk ook ongelooflijk je kracht weggeven. En zolang zoveel mogelijk mensen maar ofwel verlamd zijn door de hoeveelheid gruwelheden, ofwel verdoofd zijn omdat ze het eigenlijk niet aankunnen en dus maar naar pleasure en verdoving gaan. Ja, die hele laag die gaat niet meehelpen aan transformeren en shiften en dan blijven we gewoon waar we zitten. Dus dat is eigenlijk mijn laatste punt en uitnodiging om te kijken in hoeverre kun je ervoor zorgen dat je jezelf beschermt voor die overload. En daarmee bedoel ik dan weer niet jezelf beschermt door je volledig af te sluiten, gewoon nooit meer naar het nieuws te kijken, op een berg te gaan zitten en te denken, het zal allemaal wel, de wereld redt ze reet maar. Maar wel om steeds te voelen, haalt dit mij nu weg vanuit mijn eigen centrum en vanuit mijn eigen hart? Word ik hier onrustig van of juist ben ik mezelf aan het verdoven? En het in balans te houden. En in dat licht deelde ik tijdens het webinar nog een mooie post van een dame die ik graag volg. En die wil ik ook nog even delen. En zij schrijft: Have you ever been in a real crisis? I have. Many actually. En ik denk dat als je zit te luisteren of te kijken, dat het ook voor jou geldt. In ieder geval geldt het ook voor mij. Ik heb echt wel de nodige crisissen meegemaakt. En ik denk voor zoveel van ons. Maar dan weet je ook, who is helpful in a crisis? The person who collapses instantly and starts crying? The person who freaks out about how horrible the situation is and starts naming all the terrifying potentials? The person who freezes? No. The only people who are helpful in a crisis are the ones who can stay calm and clear, process what is happening without panicking, assessing the situation and responding appropriately from instinct and intelligence. The people who are helpful are the ones who hold their center and move accordingly. I see those people stepping forward now. And however they are only a few, they are here. It is powerful. And will you be one? En met dat wilde ik eigenlijk afsluiten door te zeggen, hoe kun jij één van die mensen zijn? Hoe kun jij één van degene zijn die kalm en in het center blijft? Die vanuit die kalmte en vanuit die staat van verbinding met je hart in beweging komt, zodat je en het zaadje in het duister kunt blijven zien, maar ook dat veld kunt blijven voeden. In plaats van jezelf te verliezen, hoe sneaky ook, in de dualiteit en in de ongoing dynamiek van slachtoffer en daderschap. Omdat dat ons niet verder gaat brengen. Voordat ik deze opname begon, had ik nog een kaart getrokken. En ik had deze getrokken uit het volgende deck, de Christ Consciousness deck van Amanda Ellis. Omdat ik wilde graag uit de Christ Consciousness een kaart trekken, omdat ik denk dat er geen bewustzijnslaag zo goed past bij dit verhaal, maar ook bij de tijd waarin we nu leven. Aangezien de Christ Consciousness, en dan bedoel ik niet de menselijke vertaling van het zijn van christen, en dat we dan weer in een volgende religiediscussie komen, maar ik bedoel echt de pure Christ Consciousness, die gaat over unity. En die gaat over het perspectief van liefde en van licht. Uit dit deck heb ik getrokken deze kaart, Miracles. Manifest and believe. En je ziet daarin die vissen en broden uit de Bijbel, ik weet het niet. Maar je ziet daarin iemand die een toch wel goud uitziende brood vasthoudt in zijn handen en aanbiedt aan de ander. En ik vond dit een hele mooie symbolische kaart ter afsluiting met durven wij te geloven in wonderen, in miracles? Met dit beeld erbij, durven we te geloven dat de mensheid in staat gaat zijn om de ander aan te reiken? Om te kijken waar we elkaar weer kunnen vinden? Hoe we kunnen delen? Hoe we vanuit dat wat er is naast elkaar kunnen zijn? Hoe we met elkaar kunnen leven in plaats van tegen elkaar? Hoe we kunnen stoppen met die diepe slaap van dualiteit. Hoe kunnen we dat manifesteren en hoe kunnen we daarin blijven geloven? ter afsluiting wil ik een aantal zinnen uit deze kaart met jullie delen. En dan gaan we deze aflevering afronden. Miracles are possible in any moment if you believe. Picking this card asks you to have confidence that solutions and answers can arrive, even if they feel elusive right now. Nou, dat is denk ik al een hele mooie zin. The feeding of the 5,000 is one of Jesus' most well-known miracles, turning 5 loaves and 2 fishes into enough for everyone. Er is genoeg voor iedereen. Stop met elkaar land te ontzeggen of te denken dat er niet genoeg is en dat we onveilig zijn. Dat we onszelf moeten beschermen tegen de ander. Wat is hier het derde perspectief? We zijn er als mensheid wat mij betreft zo aan toe om dit te ontstijgen. Even kijken. You may also feel as though you need others to help you and a miracle in your own life. Doors may be closed to you, paths may be blocked, and you may feel as though you have no way out. But believing that a miracle is always around the corner will serve you well now. It's not far-fetched or an ungrounded naive fantasy, but a firm belief in the goodness and magic within the very structure of this universe. Nogmaals, wat ik net ook probeerde te zeggen. We are not losing our humanity. We are reclaiming it. En deze zin. The structure of the very universe is goodness. Vandaag, terwijl ik dit opneem, heb ik denk ik van, nou, misschien wel 10 verschillende mensen een regenboog opgestuurd gekregen. Ik deel altijd ongelooflijk veel regenbogen. Regenboog is al 100 jaar een symbool voor mij. Staat ook voor True Colors. Maar en op vanochtend zijn er veel regenbogen. En ik lees nu de zin: To see the rainbow after a storm is a miracle. As are the firstborn lambs in the field and the ducklings taking their first swim. When we truly stop and notice the miracles that are freely around us every day, we pave the way for more to appear. As what we give thanks for grows, at the heart of the miracle zone, energy is gratitude that seeds the miracle to be born. The crux of the miracle zone is that action needs to be taken before you gain proof of what could materialize. Today, be open to what seems impossible, but notice the small miracles happening in every moment of the day. Kunnen wij het kleine zaadje van licht in deze donker te zien als een miracle en kunnen we dat voeden? Ik denk een mooie eindboodschap, een toepasselijke kaart. Ik wil jullie bedanken voor je aandacht. Ik hoop dat het iets van verheldering heeft gebracht en in ieder geval heeft aangezet om bij jezelf te gaan kijken, hoe zit het met mijn slachtoffer en daderschap? Lukt het mij om echt goed te voelen, wat voeg ik nu toe? Ben ik het veld van dualiteit en divide en conquer aan het voeden? Of het veld van waar ik graag wil en hoop dat de wereld naartoe gaat? Kan ik het derde perspectief blijven zien? En lukt het mij om al die 3 dingen te kunnen doen? Te kijken in hoeverre ik mezelf weg kan houden van een complete strategie van system overload. Ofwel in verdoving, ofwel in bevriezing. Can I be the one who steps up vanuit het centrum, vanuit zijn kalmte en clarity? Oké, dat was hem. Tot een volgende.